Het is 25 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Deze week leggen leerlingen uit het vierde leerjaar en het tweede middelbaar de Vlaamse toetsen af. Bij 145.000 kinderen wordt getest hoe het met hun kennis voor de vakken Nederlands en wiskunde gesteld is. Een kleine revolutie worden die centrale testen genoemd. Maar er is ook kritiek. Waarom komen die toetsen er en wat kunnen we leren uit de resultaten?
Beste leerling, binnenkort neem je samen met jouw klas deel aan de centrale toetsen, ook wel Vlaamse toetsen genoemd. Vandaag nemen we de tijd om het online toetsplatform te leren kennen. Eerst ontdekken we samen de soorten vragen en de hulpmiddelen die je hierbij kan gebruiken.
Dat was een introductiefilmpje dat de leerlingen moet voorbereiden op de Vlaamse toetsen. Klaas Manout van onze binnenlandredactie. Die toetsen worden deze week gehouden. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
Wel, dus voor het eerst worden eigenlijk in alle Vlaamse scholen toetsen afgenomen bij leerlingen. Mm. En dat is niet zomaar bij een school of een net, maar dus in elke school, of je nu in een Steinerschool zit, of in een katholieke of een gemeentelijke school. Ja. Iedereen legt de testen in Vlaanderen af. Dat is een primeur. Mm-hmm. En die leerlingen, ja, die zullen 4 keer in hun loopbaan eigenlijk getoetst worden. Mm-hmm. In het vierde leerjaar, zesde leerjaar, tweede middelbaar en het zesde middelbaar.
Ja, oké. Okay, ja. Waarom die jaren?
Wel, dus die toetsen die polsen eigenlijk in welke mate leerlingen aan bepaalde eindtermen voldoen.
Ja.
Die eindtermen bijvoorbeeld voor het basisonderwijs, die liggen nu eenmaal op het einde van het zesde leerjaar.
Mm-hmm.
Dus dan is het op zich een zeer logisch moment om voor het zesde leerjaar te kiezen. En het vierde leerjaar is denk ik een beetje gekomen om te kijken van ja, hoe ver staan ze al op dat moment en ja, moet er nog een extra inspanning geleverd worden, al dan niet.
Ja.
En ja, tweede en zesde middelbaar zijn op zich ook wel logische keuzes. Alleen wordt er natuurlijk al gezegd van waarom het vierde middelbaar niet, ook een belangrijk moment.
Ja, ja, ja.
Daar komen we misschien straks nog
ja,
op terug.
Ja, inderdaad, goed. En worden nu al die jaren al getoetst?
Nee, deze eerste keer heeft men gekozen voor het vierde leerjaar en het tweede middelbaar.
Mm-hmm.
Een beetje een proefdraaijaar. En dat wordt dan de komende jaren tot en met 2027 uitgerold.
Ja,
dus ik denk binnen 2 jaar zullen de leerlingen van het vierde leerjaar dan ook die van het zesde leerjaar afnemen. En dan een jaartje later volgt dan ook de test voor het zesde middelbaar.
Ja, wat wordt er getoetst?
Wel, men heeft gekozen om 2 domeinen te kiezen, zijn de Nederlands en wiskunde.
Maak nu de bewerking met de rekenmachine en vul het antwoord in. Controleer met de knop en klik op volgende.
Dat zal weinig mensen echt verrassen, want de focus van onder meer huidig minister van Onderwijs Ben Weitz van de N-VA, die ligt al jaren op Nederlands en wiskunde.
Uh-huh.
Ja, die vragen worden dus opgesteld door een onafhankelijk steunpunt. Die vraag is tot stand gekomen door de samenwerking van onze 5 Vlaamse universiteiten en ook 2 hogescholen.
Ja.
En daar hebben ze ook wel hulp gezocht van mensen in de praktijk, et cetera. Het belangrijkste is natuurlijk dat niet alles kan getest worden, want wiskunde en Nederlands, ja, dat is nogal veel.
Ja,
dus
ja,
er is daar wel een bepaalde keuze gemaakt. Bijvoorbeeld voor wiskunde zal iedereen dezelfde set vragen krijgen,
ja,
waarbij er dan een breed beeld kan geschetst worden van ja, hoe kunnen leerlingen nu bijvoorbeeld ja, vraagstukken oplossen.
Ja.
Daarnaast zijn er ook nog verschillende deeltoetsen, bijvoorbeeld specifiek over getallen leren, en die zullen dan een beetje verspreid worden over scholen in Vlaanderen.
Ja, ja.
Om dan toch een algemeen beeld te krijgen op Vlaams niveau, zonder dat elke leerling of ieder leerling die test
iets meer steekproefachtig dan de totale populatie. En bij Nederlands?
Bij Nederlands is er gekozen voor begrijpend lezen als grootste focus. En ja, bij Nederlands is het natuurlijk wel iets moeilijker, omdat de toetsen worden digitaal afgenomen. Voor wiskunde is dat relatief makkelijk om digitaal te laten verbeteren.
Ja.
Voor Nederlands is het dus eigenlijk een van de ambities van ja, hoe goed kan een leerling een tekst lezen en wat haalt hij er dan allemaal uit?
Ja.
Ook schrijven is een focus, maar daar zijn ze nog een beetje zoekende om dat ook makkelijk en vlot verbeterbaar te laten
zijn. Inderdaad. Critici zouden kunnen zeggen waarom enkel die 2 vakken kan kwaliteit van onderwijs daarop teruggebracht worden.
Wel, een paar zaken daarin. Eerst en vooral, ik denk dat iedereen die in onderwijs staat wel beseft dat kwaliteit van onderwijs veel meer is dan toetsen en ook veel meer dan enkel Nederlands en wiskunde.
Of enkel kennis.
Of enkel kennis. Ja, ja. Dus ik denk dat dat begrip er wel is. Je maakt altijd een keuze en je kan nooit de kwaliteit van ons onderwijs in kaart brengen. Mm-hmm. Aan de andere kant was de visie van de Vlaamse regering heel duidelijk dat Nederlands en wiskunde wel heel veel andere zaken en kennis mogelijk maken. Dus ook om goed te zijn in aardrijkskunde heb je wel Nederlands en wiskunde nodig. Ook om goed te zijn in geschiedenis heb je nu eenmaal taal nodig. Ja. En dus daarom is gekozen voor Nederlands en wiskunde met het idee van deze twee vakken zijn echt wel de kern, de basis, en die maken ook alle andere vakken mogelijk.
Waarom worden die testen nu eigenlijk ingevoerd? Wat is de redenering?
Wel, een toets, en natuurlijk er zijn heel veel landen die ons voorgaat, een centrale toets, die geeft natuurlijk wel het voordeel van een algemeen beeld te kunnen scheppen over de stand van ons onderwijs.
Ja.
De afgelopen jaren waren er al heel veel alarmsignalen en die kwamen dan voornamelijk uit internationale toetsen, waar Vlaanderen ook veel geld voor betaalt, zijn de PISA, TIMSS, PIRLS.
Ja.
En die signalen die geven keer op keer aan van er is een probleem met de onderwijskwaliteit, die is dalend. Zo'n toets die schetst echt op een schoolniveau hoe sta je als school tegenover vergelijkbare scholen in Vlaanderen. En die brengt eigenlijk op een veel fijnmazerige manier het niveau in beeld.
Dat is wat die PISA-testen bijvoorbeeld niet doen. Dat gaat om de hele
PISA
Vlaams...
is uiteraard een steekproef. Ja. Die gebruiken ook hun eigen vragensets die niet per se expliciet aan bod komen in ons onderwijs. Je ziet er ook een veel groter verschillen tussen landen in de mate dat ze die testen belangrijk vinden. En natuurlijk, vanuit dat urgente signaal dat we kregen uit die internationale toetsen, is er in Vlaanderen toch een soort van consensus gegroeid. Dat kwam onder andere van experts zoals cognitief psycholoog Wouter Duyck, onze OESO of ex-OESO-topman Dirk van Damme, maar dan ook opgepikt politiek via Open VLD en vooral dan ook N-VA, is dan zo uiteindelijk toch uitgerold geraakt. En uiteindelijk is het wat dat de minister ook zelf een kleine revolutie noemt, want ik denk dat pakweg 15 jaar geleden, dat voor heel wat scholen, ouders, besturen nog ondenkbaar was om zo'n toets te organiseren.
Waarom?
Wel, omdat ze natuurlijk centraal is aangestuurd. Vlaanderen kent een hele grote vrijheid van onderwijs. Bij sommige scholen kan dat wel het gevoel wekken van Brussel zit veel dichter bij ons of wil meer ook weten wat en ook aansturen op hoe het moet gebeuren. Daar was altijd wel heel wat angst voor. En natuurlijk zit er ook wel ergens een angst voor meer overheidsgestuurd te worden. Alleen ik denk ook wel dat de urgentie vandaag zodanig groot is dat iedereen wel doorheeft. Oké, misschien is het toch geen slecht idee om dat eens in kaart te brengen. Ja. En trouwens nog een derde aspect is dat internationale proeven of centrale proeven in andere landen ook wel schadelijke bijwerkingen hebben getoond. En natuurlijk was dat ook een voedingsbodem om geen fan te zijn voor die centrale proeven.
Oké. Misschien even naar de test zelf. Hoe gaat dat in zijn werk? Stel, je zit in het tweede middelbaar, wat staat je te wachten?
Dus de test die wordt digitaal afgenomen.
Ja,
de test neemt eigenlijk best wel veel tijd in beslag. Ja. Ongeveer 100 minuten per test. Met wat voorbereiding pauze toch makkelijk 2 uur. Dus als school ben je dan toch, of als leerling ben je dan toch staan een hans voormiddag bezig met de toetsen. En de toetsen zijn, en dat is eigenlijk op zich wel vrij interessant, adaptief.
Ja.
Adaptief wil eigenlijk zeggen dat iedereen met dezelfde set vragen begint, maar afhankelijk van hoe je die resultaten invult, je dan een moeilijkere of een makkelijkere set vragen krijgt die daarop volgt. Waardoor niet iedereen onmiddellijk afhaakt als hij bij vraag 12 denkt van,
ik weet het niet meer.
Dit is ongelooflijk moeilijk. Nee, dus het past wel een beetje aan. En dan krijgen de onderzoekers ook wel relatief snel een beeld van oké, die zit ongeveer daar op niveau van eindtermen.
Ja.
Anderzijds zou het ook wel een extra motivatie moeten zijn dat niet, ook als je niet alles weet, dat je niet nog aankijkt op 80 lange minuten waarin dat je niets meer weet, maar dat je uiteindelijk wel nog kunt deelnemen.
Dus je had er eigenlijk wel een goed gevoel naar over.
Maar ik denk dat dat wel niet expliciet een van de ambities was, maar het helpt natuurlijk wel als leerlingen gemotiveerd zijn om zo'n test in te vullen, want de motivatie is ook wel toch een stukje bepalend voor de uitkomst van die testen.
Ja. Wat komt daar dan uit? Wat zijn de resultaten en wat wordt daarmee gedaan?
Dat is op zich denk ik een ongelooflijke bom aan informatie die daaruit komt. Want,
hoeveel zijn het er? Wat was
dit
het?
Jaar zijn het er dus ongeveer 150.000. Binnen 3 jaar zullen dat er bijna dubbel zijn. Dus 280.000 leerlingen. Er komt daar gigantisch veel informatie uit. Die wordt allemaal door de experts goed opgeslaan, geanonimiseerd, op servers opgeslaan. En ja, wie krijgt de resultaten dan te zien? Daar was wel heel wat ongerustheid over. De mate waarin informatie gedeeld wordt, dat komt op verschillende momenten. In eerste instantie krijgen leerlingen op het einde van het schooljaar de kans om hun cijfer te zien. Dus de centrale proeven die worden dan digitaal verbeterd. En je krijgt dan A, B, C, D, E als resultaat te zien. Ja. Wat dan betekent dat je in een bepaalde zone zit. En bij dat cijfer zal ook een korte uitleg staan. Dat is dus het individuele niveau. Dan komt er natuurlijk ook nog een soort van rapportage op klas- en schoolniveau, waarbij dat je dan als school kunt zien van, kijk, onze klas van het vierde leerjaar, die deed het zo.
Ja.
En dat is, als je het vergelijkt met andere scholen die ongeveer dezelfde leerlingenpopulatie hebben, goed, middelmatig of slecht.
Ja.
En dat zal natuurlijk het meest interessante zijn, denk ik. En dat is ook wat de ambitie was van die toetsen, zijn dat scholen kunnen zien van, we staan daar of we staan maar daar. Mm-hmm. En dus moeten we misschien toch nadenken, hoe kunnen we onze kwaliteit in zaken Nederlands en wiskunde opkrikken.
Ja, ja, ja.
En dan natuurlijk komt er ook nog een soort van analyse op metaniveau, waarbij dat we toch op Vlaams niveau gaan kunnen zeggen van, kijk, zoveel procent van de leerlingen behaalt eigenlijk de eindtermen wiskunde niet. Dus er komt eigenlijk een soort van mini-PISA-rapport.
Ja.
Telkens in het najaar, waarbij er dan wel alle data verzameld, een soort van spiegel wordt aangereikt aan de Vlaamse burger.
Ja, ja, aan de Vlaamse burger. Dus iedereen.
Wel, ik denk dat ze wel met een persconferentie zijn. Dus net zoals er over PISA publiek gerapporteerd wordt, zal er ook wel een moment zijn waarop de eerste Vlaamse toetsen, de kennis ervan breed gedeeld zal worden.
Ja, ja, ja. En kan je dan als ouder zien, school A haalt die score en school B die score?
Dat is dus heel lang en nog steeds natuurlijk een hele grote ongerustheid van zowel mensen in het onderwijs als daarbuiten, dat er publieke rankings zouden ontstaan.
Ja, ja, ja.
Iets wat we in het buitenland wel vaak gezien hebben, ook niet overal, maar toch. Dat zou inderdaad betekenen dat als jij ooit een school moet kiezen voor zoon of dochter, dat je gewoon online kan zien, in bijvoorbeeld Gent is die school de beste school, die leveren de beste resultaten, of de beste leerlingen af. Nee, dus zo'n rankings komen er voorlopig zeker niet.
Ja.
De onderzoekers zijn ook daar heel aandachtig mee bezig geweest. Er is een decreet ingeschreven dat er een uitzondering komt op de wet openbaarheid van bestuur. Wat er bijvoorbeeld voor zorgt dat journalisten niet zomaar die cijfertjes eventjes kunnen opvragen en in een publiek lijstje gieten.
Ja, ja.
Zowel mensen die eraan deelnemen als critici die blijven wel zeggen van, het is niet de vraag of er ooit rankings komen, maar wanneer. De kans is natuurlijk reëel dat er ooit ook iemand, een ouder bijvoorbeeld, naar het grondwettelijk hof trekt en daar dan misschien alsnog gelijk haalt. Dat is een beetje koffiedik kijken. Maar dus die angst is er en die is wellicht nog steeds terecht, maar in eerste instantie denk ik niet dat we heel snel formele rankings zullen hebben.
Nog een iets waar wat gedoe rond was, zeg maar, was het feit dat leerlingen ook bevraagd worden naar een thuissituatie.
Ja, inderdaad. Er was best wel wat kritiek op het feit dat leerlingen dus ook een persoonlijke vragenlijst moeten invullen. Het feit dat die overheid dan die data heeft, is voor veel ouders toch ergens iets waar ze ongerust over zijn. De onderzoekers die zeggen natuurlijk van, die informatie maakt natuurlijk net cruciaal om een degelijke analyse te kunnen doen. Als je weet in welke situatie een leerling opgroeit, dan kan je daar ook rekening mee houden in de resultaten van de school. Anderzijds denk ik ook bijvoorbeeld, het is wel interessant om te weten, om aan leerlingen te vragen, hebben jullie bijvoorbeeld vorig jaar wel een leerkracht wiskunde gehad?
Ja,
als het daar natuurlijk uitkomt, we hebben eigenlijk vier interims gehad en zes maanden geen wiskunde. Ja, dat verklaart misschien ook wel een stukje van de resultaten. Dus in verschillende opzichten is het een meerwaarde, maar ook daar is het natuurlijk wel bijvoorbeeld naar privacy issues een blijvend aandachtspunt.
Ja, ja, ja. Je haalt daar al een pijnpunt aan, het lerarentekort. Stel, je krijgt als directie een slechte score, om het zo te noemen. Ja, wat kan je dan met die resultaten gaan doen?
Natuurlijk, scholen hebben ook wel heel wat gezond verstand. Die weten ook wel van de context waar we in werken, omstandigheden, lerarentekort, al dan niet, zal mee bepalen wat de resultaten zijn. Zelfs in scholen waar het echt zo is, kan je nog altijd wel de vraag stellen van, oké, er zijn waarschijnlijk zeker nog andere scholen waar het ook gebeurt. En ook dan kan je beter of slechter dan het gemiddelde scoren. Dus het is op zich wel altijd interessant. En natuurlijk zijn de situatie waar je school in werkt bepalend, maar ook wel niet alles bepalend. En ik denk dat de ambitie vooral is om scholen te doen nadenken. Niet zozeer het bestraffende, maar eerder het responsabiliseren en doen nadenken van, gezien onze context, hoe kunnen we dat misschien ook met de lerarentekort beter aanpakken, anders opvangen, kunnen we ja, er zijn veel mogelijkheden, denk ik.
En hoe kan je dan concreet die kwaliteit verhogen van je onderwijs?
Dat is een zeer cruciale vraag. Alexander, die natuurlijk ook door de critici vaak naar voren wordt geschoven. Een toets is, ja, op het einde van de rit, en dat zeggen de onderzoekers zelf ook, eigenlijk niet meer dan een meetlint. Of een alarmbel of een koortsthermometer.
Ja.
Het is natuurlijk niet die toets op zich die de kwaliteit van ons onderwijs plots zal verbeteren. Mm-hmm. Het is natuurlijk de leraar die het verschil maakt. En natuurlijk, ik denk dat het steunpunt die de toetsen dus maakt, behalve de toetsingen, heel hard inzet op feedback geven en ook tonen van kijk, dit zijn mogelijke sporen om de kwaliteit te verbeteren.
Ja, ja.
Ik denk als de toetsen er al in slagen om nog meer samenwerking tussen de leerkrachten te bevorderen en ook een soort van denkproces op gang zetten van tja, hoe kunnen wij er nu voor zorgen dat we toch meer kwaliteit bereiken, dat dat op zich al een grote winst kan zijn.
Mm.
Natuurlijk zal in die secundaire processen zijn dat het echte verschil gemaakt wordt, hè? Absoluut.
Ja, oké, goed. Straks kijken we naar de reacties en het rapport van minister Wijts, zeg maar. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Stem ze.
Luister nu naar Stemzie.
Stemmen ze.
De nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor
en door
first voters.
Like me.
En voor iedereen die een opfrissing kan gebruiken voor we naar de stembus trekken.
Stemzie.
Waar vind ik informatie?
Hoe zit zo'n campagne in één?
Stem ik niet beter blanco?
Zijn het verkiezingsresultaten betrouwbaar?
Waar is het klimaat gebleven?
Diversiteit. Links,
rechts. Wat betekent dat nog?
Stemzie.
Vanaf nu te beluisteren bij De Standaard of via je favoriete podcastplatform.
Klaas, terug naar jou dan en naar die centrale toetsen. Hoe wordt die invoering door experts bekeken?
Er was heel lang heel veel tegenkanting.
Mm-hmm.
Zowel vanuit bijvoorbeeld het katholiek onderwijs, het OVSG, dus het stedelijk en gemeentelijk onderwijs,
mm-hmm.
als ook van scholen en verschillende ouders. Maar natuurlijk het feit dat de Vlaamse regering beslist heeft om die in te voeren, heeft de afgelopen jaren wel voor een vorm van aanvaarding gezorgd.
Ja.
En ik denk ook wel dat er wat rust is teruggekeerd, omdat het decreet ook wel expliciet duidelijk heeft gemaakt dat de inzet van die toetsen nooit heel hoog kan zijn.
Mm-hmm.
Daar bedoel ik eigenlijk mee dat bijvoorbeeld het resultaat van de centrale toets nooit een toegangsticketje kan worden voor bijvoorbeeld secundair onderwijs.
Nee,
als je slecht scoort op de Vlaamse toets, centrale toets in het zesde leerjaar, dan neemt de klasseraad dat mee in haar brede manier van evalueren, maar nooit enkel op basis van die ene toets.
Nee,
En dat is natuurlijk iets waar de critici wel schrik voor hadden.
Mm-hmm.
Waarom bijvoorbeeld het katholiek onderwijs en het stedelijk en gemeentelijk onderwijs lang tegen waren, is ze hebben eigenlijk al een eigen toets op het einde van het zesde leerjaar.
De interdiocesane proefwerken.
De IDP-proeven,
inderdaad.
En natuurlijk twijfelden ze aan de meerwaarde van nog een extra toets.
Ja. Dit was een van de stokpaardjes van Ben Wijts, de minister van Onderwijs, Klaas.
Hallo. Gestandardiseerde, genormeerde en gevalideerde, net een koepel overschrijdende toetsen. Het is een hele mond vol, ik noem ze gemakshalve Vlaamse toetsen. Het is een instrument om positief aan de slag te gaan, onszelf in alle openheid een spiegel voor te houden en te kijken hoe dat de kwaliteit van ons onderwijs evolueert en dat we een beetje meer ook naar boven durven kijken, ambitie tonen, maar onszelf altijd in vraag durven stellen.
Redt hij ergens hiermee zijn legislatuur? Want hij kreeg in onze krant in het rapport van de regering een onvoldoende.
Ja, ik denk, en dat wordt eigenlijk wel breed aanvaard, doordat dit waarschijnlijk wel zijn grootste erfenis zal zijn.
Mm-hmm.
Waarmee dat hij toch blijvend ons onderwijs in richting zal uitsturen.
Ja.
Dat is zeer waardevol. Ik zag dat hij onlangs zelf ook de Koala-toets noemde. Dat is een test die in het begin van het derde kleuter wordt afgenomen en eigenlijk de kennis van taal bij kleuters toetst.
Mm-hmm.
Dus die twee zaken zullen sowieso wel een stempel zetten op ons onderwijs. En veel mensen verwachten ook wel dat dat een soort van warme, positieve wind kan laten waaien door ons onderwijs.
Ja.
De minister heeft effectief een onvoldoende gekregen, omdat hij, denk ik, vooral door scholen toch heel hard wordt afgerekend op de aanpak van het lerarentekort.
Mm-hmm.
Dat was de afgelopen jaren het gespreksonderwerp nummer 1. Zowel bij ouders als in de leraarskamers.
Ja.
En scholen zagen daar heel wat kleine maatregelen op hen afkomen, maar niet echt een aantastend of weldoordacht plan dat ook op de lange termijn positieve effecten kan hebben. Ja. En ik denk dat dat vooral heel hard gewogen heeft op die evaluatie. De minister, ja, die heeft wel heel wat in gang gezet. Daar kunnen we niet omheen. Hij heeft ook bijvoorbeeld gezorgd dat er eindelijk anciëniteit is voor zij-instromers in het onderwijs. Ja, ja. Dat was ook zeker nodig om die acute brand te blussen. Alleen, ja, blijkt er toch ook wel, en dat stond eigenlijk ook in het regeerakkoord, een soort van lerarenloopbaanpact nodig. Een soort van visie op hoe gaan we nu scholen, directeurs meer HR-tools geven, meer flexibiliteit genereren voor leerkrachten. En ja, dat heeft hij eigenlijk niet aangepakt. En dat wordt dan natuurlijk ook wel zwaar verweten.
Ja, ja, ja. Nog een punt van kritiek is dat hij eigenlijk misschien te veel inzet op kennis en te weinig op kunnen, zeg maar. Dat beeld wordt met die centrale toetsen toch wat versterkt, ja, of niet?
Al moet je natuurlijk wel zeggen dat ook internationaal de focus op kennis weer heel prominent in onderwijs aan bod is gekomen. Dat is zeker vanuit de Anglo-Saxische landen tot bij ons geraakt. Dus daar surfen we ergens wel mee op een internationale golfbeweging. Ik denk niet dat hij per se te weinig op kunnen inzet, maar je kan wel vaststellen dat N-VA heel hard het plan had om op die kwaliteit en dan vooral op die kennis te werken, ja, maar dat ze eigenlijk wel een stukje tekortschiet als het gaat over een brede onderwijsvisie. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld, ja, kijkt naar jongeren met zorgnoden, gelijke onderwijskansen, ja, dan hebben we daar eigenlijk de afgelopen 5 jaar niet heel veel beweging gezien. De minister die claimt zelf wel altijd heel hard dat hij bijvoorbeeld het veel verguisde M-decreet heeft afgeschaft. Ja, ja, ja. Oké, de aandacht ligt daar niet meer op, maar eigenlijk is er voor een standaard leerkracht in een klas niet heel veel veranderd door dat IM-decreet nu af te schaffen. Het heet nu wel leersteundecreet. En er is
dat is waarbij
heel veel,
leerlingen...
Ja, waarbij niet dus leerlingen... Ja, eigenlijk het decreet dat inclusie mogelijk moest maken, waarbij dus jongeren met bepaalde noden in een gewone klas makkelijk meedraaien. Ja. Daar kwam gigantisch veel kritiek op. Dat is nu minder, maar eigenlijk is er in wezen nog steeds niet heel erg veel veranderd. En hoe het dan vooruit moet gaan, dat is eigenlijk ook niet duidelijk. Er zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren enorm veel leerlingen bijgekomen in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Ja, we zitten daar eigenlijk als Vlaanderen al aan de absolute top wereldwijd. Ja, als dat alleen maar groter wordt, dan moet je je toch de vraag stellen van, ja, in welke richting evolueren we en hoe kunnen we daar in een of andere zin een antwoord op bieden? En de antwoord is er zeker niet gekomen.
Nee. Tot slot, Klaas, wordt Weitz nog eens minister, denk je, of minister van Onderwijs in de volgende Vlaamse regering?
In alle eerlijkheid denk ik eigenlijk van niet. Je ziet ook bijvoorbeeld dat hij bij heel wat onderwijsdebatten zelf niet aanwezig is. Ik denk ook dat hij bijvoorbeeld met die situatie waarbij hij voor Bednet met de boxershort voor de klas eindigde, dat hij toch bij heel wat directeurs veel krediet is verloren. En ik denk dat hij ook wel zelf beseft dat onderwijs een zeer belangrijk, maar toch wel zeer moeilijk domein is. Dus ik denk eerlijkheidshalve dat hij iets anders gaat doen.
Ja. Of het moet zijn dat de onderhandelingen weer een vreemde kronkel nemen. Dat het ons
dat blijft koffiedik kijken tot het zover is. Ja.
Goed, Klaas Maanhout, dankjewel.
Merci.
Je bent nu aan de laatste vraag aangekomen. Klik op de knop toets afsluiten. Klik dan op oké.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.